Welkom vanmorgen, jij en u, die hier gekomen bent om de geboorte van Gods Zoon te vieren. En eveneens van harte welkom als u thuis ingeschakeld bent en met ons verbonden bent. Licht en duisternis, dat contrast staat vaak centraal in de boodschap van Kerst. Ons eerste lied spreekt van de duistere wolken van deze wereld. En misschien wel van ons eigen leven. Als we terugkijken naar het afgelopen jaar. Duistere wolken als symbolen van ellende, ziekte, zonde, verlies. Maar juist daar in de duisternis verscheen toen God zelf de tijd daarvoor rijp maakte, het licht der lichten, Jezus Christus, die de schaduwen van de zonde en de dood verdrijft. God sprak bij de schepping, daar zij licht. Maar wij deden het licht weer uit. In Bethlehem kleurde de morgen weer rood en werd het duister van de nacht verdreven. Hoe donker het ook is, Gods licht overwint alle duisternis. In een wereld die vaak overschaduwd wordt door de duisternis, nodigt Jezus ons uit om als lichtjes te schijnen. Hij verwacht niet dat wij grote of krachtige lichten zijn, maar wel trouw in de kleine dingen, in ons eigen hoekje. Waar het donker is door zonde, verdriet en onrecht, kunnen wij het verschil maken door zijn licht te laten schijnen om ons heen. Elk kaarsje, hoe klein ook, heeft de kracht om duisternis te verdrijven. Hij vraagt niet om perfectie. Misschien ben je maar een flakkerend vlammetje. Maar hij ziet jou en uw verlangen om in de duisternis van deze wereld zijn licht van liefde te verspreiden. Een vlam van hoop te zijn voor deze wereld. Laten we daarom licht verspreiden in de duisternis, overal waar we ons bevinden. De nacht is symbool voor zonde en dood, maar die wordt doorbroken door het morgengloren, het licht van Christus. De komst van Jezus brengt bevrijding mee voor hen die in de schaduw van de dood zaten. Hij is de zon die de duisternis overwint. En waar de nacht de wereld vasthoudt, in angst en hopeloosheid zonder perspectief, breekt de dageraad van het evangelie door. Genade in onze gebroken, ondergaande wereld. Hij is de trooster voor alle volken en zijn licht zal straks altijd schijnen voor eeuwig. En daar kijken we naar uit. In de donkere nacht van Bethlehem schijnt een ster vol pracht in het duister van deze wereld. Die ster symboliseert het licht van Christus zelf, het licht der wereld. Inderdaad, de ster die de wereld veranderde. En de engelen zingen van vrede op aarde. En wie verlangt daar niet naar? Maar vrede op aarde ervaren we niet in de eerste plaats als de wapens in deze wereld zwijgen, maar als we het kind in de kribbe aanbidden. Want door kribbe en kruis wordt de duisternis definitief overwonnen en breekt de ware en eeuwige vrede aan. Ons laatste lied roept ons op in verlangen naar de wederkomst van Jezus, onze Emmanuel, die ons zal verlossen van de zonde en het kwaad en deze wereld zal vernieuwen van alle ellende. We verlangen naar de dag waarop de sleutel van David, zoals het in het vers staat, ons toegang zal geven tot het vrederijk van God in Jeruzalem. Jezus, onze heiland, komt met macht en majesteit in de wolken van zijn heerlijkheid om de nacht te verbreken. Zijn komst zal het einde zijn van zonde en lijden, en vreugde en lof zullen de aarde vervullen. Het is hier en nu, vandaag, maar elke dag van ons leven opnieuw advent. Want naar die dag kijken wij vol hoop en verwachting uit, wetende dat Hij nabij is en zijn belofte zal vervullen. Na dit laatste lied zal de dienst van het woord beginnen. Alle een gezegende dienst en gezegende kerstdagen toegewenst.
Dank u wel. Hele goede morgen allemaal en van harte Gods zegen gewenst op dit kerstfeest van 2025. Namens de kerkraad een paar afkondigingen. Morgen op tweede kerstdag is er om 10:00 het kerstfeest van de zondagsschool, waar u allen ook hartelijk voor bent uitgenodigd. En na deze dienst zingen we met elkaar het Ere zij God. En dat doen we staande. Tot zover de afkondigingen. We gaan de dienst samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan ook vanmorgen weer luisteren naar de wijze en welk voorbeeld zij ons geven door naar de Heer Jezus te gaan om hem te aanbidden. Daarom zingen we nu van Psalm 113 het tweede vers, van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt. Zij z'Heere naam lof gegeven. 113 vers 2. We doen belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 14 van de catechismus. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 98 het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. In zondag 14 van de catechismus wordt ons de vraag gesteld: wat betekent het, die zin in de geloofsbelijdenis, dat de Heer Jezus ontvangen is van de Heilige Geest en geboren is uit de Maagd Maria? Dat betekent dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de Maagd Maria door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Zodat hij het ware zaad van David is, het nageslacht van David, en zijn broeders in alles gelijk geworden is, behalve in de zonde. En wat nut geeft dat ons, dat hij door de Heilige Geest ontvangen is uit de Maagd Maria. Nou, dat nut is dat hij onze middelaar is. En dat met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt is. Amen. We gaan bidden om Gods zegen bij het lezen van zijn woord. En we willen ook dankzegging doen met Henk en Henny Mostert. Vorige week is er een scan geweest en van de longen van Henk, er waren zorgen over dat dat mis was. Maar gelukkig is er niets gevonden en daar zijn ze enorm dankbaar voor. En wij met hen, laten we samen bidden. Heer Jezus, wij komen op deze eerste kerstdag, in deze morgen bij elkaar, om te gedenken dat u geboren bent in deze wereld. Dat u de Zoon van de Almachtige Grote God, die Schepper van de hemel en de aarde is, dat u neergedaald bent en een kindje geworden bent. Ja, eigenlijk nog kleiner. U bent neergedaald in de baarmoeder van Maria. Waar u precies zo begonnen bent zoals wij begonnen zijn in de buik van onze moeder. En waar u gegroeid bent. Van foetus naar embryo. Tot uiteindelijk de dagen vervuld werden dat Maria zou baren. U bent precies in alles, ook in die weg, aan ons gelijk geworden. En we hebben het beleden dat u dat deed, omdat u dan ook volledig onze plaats kan innemen. En de zonde waarmee wij ontvangen en geboren zijn, kan en wil bedekken. Het is een ongelooflijk wonder dat het kerst geworden is. Dat daar 2000 jaar geleden een voerbak stond waar de Zoon van God in doeken gewikkeld ingelegd is. En ons gebed is vanmorgen, Heere, geeft u dat we dat wonder opnieuw mogen aanbidden. Of misschien wel voor het eerst echt mogen aanbidden. Dat we ons zullen buigen, zullen knielen en in verwondering in de geest zullen staan bij die kribben en zullen zeggen, Heere Jezus, wat bent u groot en wie zijn wij dat u dit voor ons deed. We gaan ervan horen in uw woord en wilt u uw woord dan ook zegenen. Want uw woord is toch levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Ja, aan uw woord zal het niet liggen. Maar activeer ons ook door uw Heilige Geest, dat die Geest werkzaam mag zijn in een ieder van ons. Dat het vuur van kerst mag ontbranden, dat het licht, de morgenster, ook in onze harten zal opgaan. En dat we getrokken worden naar de Heer Jezus Christus. Dat bidden we voor de kinderen. Heer, geef dat zij ook in deze geschiedenis, die ze misschien de afgelopen tijd al wel veel vaker gehoord hebben van de wijzen, misschien op school, misschien thuis, waar dan ook, maar geef dat zij ook nieuwe dingen mogen leren. En dat u ook hen bij de kribbe van Bethlehem betrekt. Want het koninkrijk van God is toch in het bijzonder ook voor de kinderen. Heere, laat ons dan bij die koning van dat koninkrijk als gemeente, als geheel mogen komen. En hem die onze koning is aanbidden. En hem ook weer opnieuw verwachten bij zijn tweede komst. Vanuit de hemel. Waar zijn rijk zal beginnen hier op aarde. Heere, we willen u dank zeggen met Henk en Henny Mostert. Zij hebben een tijd in spanning gezeten met grote vrees dat ze in de verwachting leefden dat er over de feestdagen een donkere schaduw zou gaan hangen. Maar u hebt verhoord en daar danken wij u voor. We danken u dat u het leven als het ware zo teruggegeven heeft, want zo is het ervaren. En geef dat we dat leven dat we uit uw hand ontvingen toch ook zo mogen leven tot uw eer en verheerlijking. Heere, geef u zo dat we met elkaar een hele goede en gezegende dienst, ja gezegende feestdagen mogen hebben, waarin het gaat om de essentie dat u voor ons gekomen bent en dat wij komen om u te aanbidden. Dat bidden wij van u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel openen uit het tweede hoofdstuk van Matteüs, waar we de versen 1 tot en met 12 lezen. Matteüs 2 vers 1 tot en met 12. En daar lezen we: toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem: in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat ze de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken: goud en wierook en mirre. En nadat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan met elkaar zingen van de lofzang van Maria, de versen 1 en 3. En intussen wordt er gecollecteerd en kunt u uw gaven geven aan de Here en aan zijn dienst. De eerste is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede diaconale collecte heeft als doel Stichting Ontmoeting. En de uitgangscollecte is voor de energiekosten. We bevelen ook de zending en evangelisatiekist van harte bij u aan. Dus wij gaan zingen van de lofzang van Maria, vers 1 en 3. We zingen na de preek, zonder dat ik dat verder aankondig, van de lofzang van Simeon, alle tweede verse. De lofzang van Simeon. De tekst vanmorgen is Matteüs 2, vers 2 en vers 9 en 9 tot en met 11. Waar we de wijzen uit het oosten horen zeggen, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. En dan vers 9, nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen ze de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken. Goud en wierook en mirre. Het thema is het voorbeeld van de wijze. Het voorbeeld van de wijze. We denken allereerst na over hun vraag. Vervolgens over hun bevestiging. En tenslotte over hun aanbidding. Het voorbeeld van de wijze. Hun vraag, hun bevestiging en hun aanbidding. Dus allereerst hun vraag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, een van de redenen dat het kerstfeest zo populair is, is dat het kerstverhaal zo tot de verbeelding spreekt. En de geschiedenis van Lucas 2, van een jong stel dat onderweg is uit Nazareth op een ezeltje en dat een verblijfplaats zoekt waar het kindje, waar Maria zwanger van is, geboren kan worden. En dan stellen we dat zo voor, een herbergier die helaas nee moet verkopen, hij heeft geen kamers meer vrij. En herders die zich zitten te warmen ergens aan een vuurtje, terwijl ze de wacht houden over hun kudde en dan ineens een groot licht zien. Daar kun je ons allemaal wel een beeld bij vormen. En datzelfde geldt van Matteüs 2, de geschiedenis van de wijzen. Op kerstkaarten worden ze vaak met z'n drieën afgebeeld. Mannen in lange, statige gewaden, op kamelen, in een woestijn, met in de verte een ster die ze volgen. Weken, misschien wel maanden zijn ze onderweg om uiteindelijk in Judea aan te komen, in Jeruzalem. En daar kloppen ze natuurlijk aan bij dat paleis van Herodes, want ja, daar ga je zoeken als je op zoek bent naar een koning. Die taferelen die spreken tot onze verbeelding. En omdat we bekend zijn met die gedeelte, is het gevaar groot dat we denken dat er niet zoveel meer uit te leren valt. Laten we op deze kerstmorgen die beeldvorming die we in ons hoofd gemaakt hebben eens naast de Bijbel leggen. Vertelt de Bijbel over drie mannen op kamelen? Eigenlijk niet, hè, jongens en meisjes. Als je goed geluisterd hebt, hebben we niet gehoord over drie mannen. Zou kunnen, maar de Bijbel vertelt niet dat ze met z'n drieën zijn. De Oosterse kerk, die zegt dat ze met z'n twaalfen waren. Dus het is maar net waar je woont hoe het afgebeeld wordt. Als je in Syrië woont en je krijgt een kerstkaart, dan staan er ineens 12 mannen op. En de Bijbel vertelt ook niet dat ze op kamelen kwamen. Het kan ook zijn dat ze op witte paarden reden. Want die witte paarden, dat was het vervoersmiddel van belangrijke mannen in het oosten in die tijd. Belangrijke mensen uit Perzië, want daar komen ze waarschijnlijk van vandaan, die reden op witte paarden. Maar het gaat Matteüs er helemaal niet om dat we weten hoeveel het er waren en of ze nou op paarden of kamelen reden. Het is wel goed om wat dingen te weten over ze. Dat je bijvoorbeeld weet dat deze mensen waarschijnlijk adviseurs van de koningen in het oosten waren. En dat ze ook priesters waren. Priesters van de afgoden in het oosten. En dat ze, omdat ze priesters waren, ook toegang hadden tot belangrijke boeken. Boeken die geschreven waren door belangrijke profeten, zoals ook de profeet Daniël. En misschien hadden ze ook de Tora wel, de eerste 5 boeken van Mozes. Dat is goed om te weten. Maar wat nog veel belangrijker is, jongens en meisjes, dat is dit. Die wijzen, die zijn een voorbeeld voor ons. Die zijn een voorbeeld voor ons. Dat betekent, zij doen dingen waar wij van kunnen leren. Waar wij van kunnen zeggen, dat is goed om dat ook te doen. Volwassen mensen, die zeggen het zo. Die wijzen, die houden ons een spiegel voor. Dat betekent, je kijkt naar die wijzen en je zegt, hé, ben ik ook zo? Dat is wat Matthäus hier wil doen. Bij ons, maar ook bij de allereerste lezers. Hij schrijft voor zijn Joodse volksgenoten en hij houdt de Joden en ons dus een spiegel voor. Je moet naar ze kijken. Want welk woordje zegt hij in vers 1? Zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. Wijzen van ver, magiërs, heidenen, onbesnedenen, onderdanen van de koning van Perzië, ze komen in Jeruzalem aan. En weet je wat de Joodse lezers dan denken, de eerste lezers? Wat hebben die mannen daar te zoeken in Jeruzalem? Wat moeten die heidenen hier? Ze mogen niet eens in de buurt van de tempel komen als onbesnedenen. Wat komen ze hier doen? Nou, zegt Matthäus, dit is wat ze komen doen. Ze zeggen het zelf in vers 2. Waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Deze mannen zoeken de koning van de Joden, die willen ze bezoeken. Zijn die wijzen een voorbeeld voor ons? Luister eens goed naar hun vraag. Waar is de koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Met deze vraag houden zij ons een spiegel voor. Want jongens en meisjes, wat komen ze doen? Waarom hebben ze nou die hele lange reis vanuit het oosten afgelegd? Ze willen de koning van de Joden, ze willen Jezus aanbidden. Wat is dat eigenlijk aanbidden? Misschien helpt het als ik één letter van dat woord verander. De letter D. Als we de D veranderen in een E, dan staat er aanbieden. Aanbidden, dat is dat je iets komt aanbieden. Iets komt geven. Die wijzen zeggen, wij zijn gekomen om aan Jezus iets te geven. En wat dan? Wat geven ze? Dat lees je later, helemaal aan het einde van dit verhaal. Goud, wierook en mirre. Kostbare geschenken. Daar gaan we straks nog wel wat uitgebreider op in het derde punt. Wat die geschenken zeggen. Maar het gaat me er nu over. Die mannen komen dus om Jezus te aanbidden, om Jezus iets aan te bieden. Nou, laten we eens in de spiegel kijken. Ben jij vandaag naar de kerk gekomen om Jezus te aanbidden? Heb je iets meegenomen om hem aan te bieden? Iets waarmee je hem de eer geeft. Iets om hem te danken, omdat het kerst geworden is. Of is het stiekem zo dat wij eigenlijk naar de kerk komen om wat te halen? Is naar de kerk gaan iets geworden dat vooral te maken heeft met ontvangen? Zijn wij een soort geestelijke consumenten geworden? En voor sommige mensen maakt het in wezen niet zoveel verschil of ze naar de Albert Heijn of naar de kerk gaan. Je gaat naar de supermarkt als je iets nodig hebt, als je koelkast leeg is, als je iets mist. Als je iets krijgt bij die supermarkt wat niet goed meer is, of je bent toch niet tevreden, nou, dan neem je je bonnetje mee en breng je het terug. Of je dient een klacht in. Nou, zo kan je ook naar de kerk gaan, alleen maar om wat te halen. Je rijdt naar de kerk, je gaat zitten, je laat het allemaal over je heen komen. In de hoop dat je iets blijer, iets vrolijker, er fijner vandaan gaat dan dat je er gekomen bent. Nou, dan gaat er wel iets mis. Dan zijn we niet gekomen zoals de wijzen. En op die manier is het ook geen eredienst. Let op dat woord, hè? Eredienst. In de eredienst gaat het om de eer van God. En wij zijn degene die komen om hem te eren. Een ander woord voor eren is aanbidden. Een aanbiddingsdienst, daar zijn we hier voor. We zitten hier niet voor onszelf, maar voor hem. Ik sta hier niet voor u, maar voor de Heer. Hij moet geëerd worden in de preek. De Heer wil dat wij komen om de koning der koningen te ontmoeten en te aanbidden. En dat is een geweldig voorrecht. Het is een geweldig voorrecht dat we bij de Heer Jezus mogen komen om hem te loven en te prijzen voor wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft. En dan moet je niet alleen maar doen als je denkt dat je dat zelf nodig hebt. Dat moet je ook doen als je daar helemaal geen zin in hebt. Dat moet je ook doen als dat betekent dat je er een hele lange reis voor moet maken. Als dat offers vraagt in je leven. Als je dingen moet laten om Jezus te aanbidden. Het is dus even heel concreet. Het is dus eigenlijk niet goed om in het kerkblad te kijken en dan te zeggen: wie hebben we zondagavond? Ach, dominee, die en die. Nou ja, laat maar, ik luister thuis wel wat. Of erger, ik sla een keer over. In de kerk kom je niet voor jezelf, kom je ook niet om naar een dominee te luisteren. Je komt niet in eerste instantie om wat te halen, maar om te aanbidden. Het gaat dieper eigenlijk, hè. Aanbidden is jezelf aanbieden. Niet iets aanbieden, maar jezelf aanbieden. En de wijzen houden ons daarin een spiegel voor op kerstmorgen. Laten we ons hart onderzoeken tijdens deze feestdagen. Ben jij vandaag naar de kerk gekomen om de Heere te aanbidden? Ben ik een aanbidder? Bied ik mijzelf aan de Heere aan? Omdat hij, dat is kerstfeest toch, zichzelf aan mij heeft aangeboden. Hij begon daarmee. Hij heeft de grootste afstand afgelegd voor mij. En daarom is hij mijn aanbidding waard. Of kom je voor jezelf? Nog een keer de jongens en meisjes. Waarom zijn jullie naar de kerk gekomen? Ik heb vanmorgen voor jullie gebeden dat jullie dat lied wat zo vaak met kerst gezongen wordt, kom laten wij aanbidden, dat jullie dat lied als het ware in je hart hebben. Ik ga naar de kerk en ik hoop dat er heel veel meekomen naar de kerk om te aanbidden. Dat je zegt: ik wil de Heere God zo graag wat geven, want hij heeft zoveel aan mij gegeven. En laten we de Heere loven en prijzen dat hij als een kindje naar de aarde kwam. Dat hij uit de hoge hemel kwam en zichzelf zo klein als een kindje maakte voor ons. Hij is het meer dan waard dat we voor hem zingen. Dat we ons geld aan hem geven. Dat we onszelf aan hem geven. Dat is wat aanbidden is. Ja, en aanbidden, dat is ook naar de preek luisteren. En door naar de preek te luisteren, leer je meer van de Heere en ontvang je eigenlijk van de Heere zelf nog meer redenen om hem te aanbidden. Deze wijze laat ons dat allereerst opvallen. Dat waren aanbidders. En ze waren op zoek naar de plaats om te aanbidden. Bij Jezus. Het gaat erom, als we in de spiegel kijken deze kerstmorgen, dat we aanbidders worden, net als de wijzen. En nog iets wat opvalt in hun vraag, en dan gaan we verder naar het tweede punt. Wat is die vraag eigenlijk eenvoudig? Hoe moeilijk wil je het hebben? Deze wijzen kunnen komen met een vraag die iedereen zou kunnen stellen. Het is geen geleerde vraag, geen wetenschappelijke vraag, Geen omhaal van woorden. Waar is de koning van de Joden die geboren is? Het zijn de topwetenschappers van die dagen, hè? De wijzen van de wereld. Maar tegelijkertijd zie je, ze zijn op de juiste manier wijs. Ze zijn zo wijs dat ze eerlijk toegeven de dingen die ze niet weten. En daar durven ze eenvoudige vragen voor te stellen. En je hebt mensen die zijn zo geleerd en die hebben het daarmee zo met zichzelf getroffen dat je ze niks meer kan leren. Ze weten het allemaal al. Maar zo is dat met deze wijze niet. Echte wijsheid beseft, ik weet nog maar zo weinig. Ik heb aan mijn eigen kennis niet genoeg. En ze schamen zich er niet voor om een eenvoudige vraag te stellen. Waar is de koning van de Joden die geboren is? Ook hierin houden ze ons een spiegel voor. Sommige mensen zitten in de kerk niet om te leren, maar om te controleren. Klopt het allemaal wat er gezegd wordt en hoe het gezegd wordt? Is het allemaal dogmatisch in de haak? Past het wel in het reformatorische straatje? Je zit in de kerk met een kritische houding en dat verzuurt je geestelijke leven. Ik kom die mensen ook wel eens in kerkenraadsbanken tegen. Die komen niet om te leren, maar om te controleren. Het is nooit goed genoeg. En dan sta je zoveel zegen in de weg als je zo'n houding hebt. Hoeveel je ook in de Bijbel leest. En hoeveel je daar ook omheen leest. Als het in je hart niet je tot aanbidding brengt. Dan maakt die kennis alleen maar opgeblazen. Wat een eenvoudige vraag. Waar is de koning van de Joden? Mensen die ver bij de Here, ver bij de godsdienst, bij de kerk vandaan staan, kunnen soms hele eenvoudige vragen stellen. Ik had het laatst nog met iemand die zei, mag ik zomaar bij jullie in de kerk komen? Moet ik me vooraf aanmelden? Wie is die Jezus eigenlijk? Waar moet ik beginnen als ik iets van hem wil weten? Eenvoudige vragen worden er gesteld daar in Jeruzalem. Kun jij eenvoudige vragen van buitenstaanders beantwoorden? Waar vind ik Jezus? Hoe eenvoudig kan die vraag wel niet zijn? Dat is toch in essentie de vraag van die wijze. Zouden wij het kunnen beantwoorden? Waar vind je Jezus? Zien we in die vraag een gelegenheid om een gesprek te voeren? Misschien denkt u wel, ja, als ik die vraag krijg, dan zeg ik gewoon, joh, hier heb je het visitekaartje van de dominee, bel hem maar op. Hij weet het wel. Ik heb ook wel eens meegemaakt, dat ouders altijd zeiden als kinderen een vraag hadden, nou vraag het maar op catechisatie maandag. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè. Nou, je kan het ook anders doen, hè. Nou, hier heb je een Bijbel, daarin vind je Jezus wel, dat is al wat beter. Maar misschien is het beste om te zeggen, laat mij je vertellen hoe ik hem gevonden heb. Kom, laten we afspreken. Dan vertel ik je erover. Zou dat lukken? Of staan we met de eerste, de beste, eenvoudige vraag met een mond vol tanden? Of, want dat is het toch vaak ook, met een hart vol schaamte? Als dat zo is, dan houden de wijzen ons de spiegel voor. En dan is er werk aan de winkel voor ons. De tweede gedachte, het voorbeeld van de wijzen, hun bevestiging. Het zit die mannen niet bepaald mee. De eerste woorden van vers 2, je leest dat in het Nederlands niet zo nadrukkelijk, maar in het Grieks betekenen die woorden en zeiden dat ze aanhoudend zeiden. Ze vragen het aanhoudend aan iedereen die ze tegenkomen. Waar is de koning van de Joden? Waar kunnen we hem vinden? We weten het zeker hoor. Hij moet hier ergens zijn. We hebben zijn ster gezien. Waar is hij? En niemand weet het ze te vertellen. De een haalt zijn schouders op, wuift het weg, is te druk. De ander kijkt verbaasd. Een koning, we weten er niks van. Zeker bij Herodes is er geen koning geboren. Je vergist je. Ze blijven vragen. Ze willen weten waar Jezus is. En Herodes is in verwarring, zegt vers 3. Daarmee wordt bedoeld, hij is gealarmeerd. En als Herodes gealarmeerd is, nou berg je dan maar. Want dat betekent ook voor de inwoners van Jeruzalem niet veel goeds. Herodes is namelijk paranoïde. Bij het kleinste vermoeden dat iemand hem van de troon wil stoten, treedt hij hardhandig en meedogenloos op. Herodes heeft toen hij zijn vrouw ervan verdacht dat hij meedeed aan een complot tegen hem, heeft hij zijn vrouw gewoon laten vermoorden en zijn zoons ook. Paranoïde, als het aan Herodes ligt, komt er niemand bij die koning. Dus dit hele gebeuren met die oosterlingen die nu in Jeruzalem komen en waar de hele stad door in verwarring is, dat moet direct in de kiem gesmoord worden. Hij komt met een heel slim doordacht plan. Mensen die paranoïde zijn, die zijn vaak ook nog heel slim. Hij weet zelf niet waar die koning geboren is, dus dat moet hij eerst uitzoeken. Dat is stap 1. En het tweede is die wijze. Dat is nog wel een moeilijker probleem. Want hij had wel in de gaten, die zijn zo vastberaden, die kan je niet zomaar zeggen, joh, ga maar terug naar je land. Er is hier niemand, dat doen ze niet. Dus, denkt Herodes, ik moet die wijze op een manier voor mijn karretje spannen. Maar dat is van latere zorg. Eerst de overpriesters en de schriftgeleerden erbij. Waar zal de Christus geboren worden? Nou, die weten het zo uit hun mouw te schudden in Bethlehem, in Judea. Want dat heeft Micha gezegd. Herodes weet genoeg, dan kan hij naar stap 2 van zijn plannetje. Hij roept die wijze onopgemerkt bij zich. Waarom onopgemerkt? Misschien doet Herodes wel, jongens en meisjes, wat de juf ook wel eens bij je doet. Ze heeft gezien dat je heel goed je best gedaan hebt. En dan roept ze je naar voren en dan gaat ze wat zachter praten. Hey, wil jij even voor mij naar de meester lopen? En wat halen? Want ik zie dat jij al klaar bent. Nou, zoiets doet Herodes ook. Aangezien jullie zo'n lange reis ondernomen hebben, gaan jullie maar naar Bethlehem en kom dan terug en vertel mij waar het kind is. Maar jullie krijgen van mij het voorrecht om als eerste te mogen gaan. Jullie mogen me als eerste aanbidden, daarna kom ik wel. En hij doet zichzelf voor als een nederig man, die een ander wat gunt. Maar Herodes, zijn plan is helemaal niet om te aanbidden. Hij wil niet gaan om zijn leven aan Jezus te geven. Om zichzelf aan te bieden. Hij wil Jezus zijn leven ontnemen. Maar zo gaan de wijzen niets vermoedend op weg. En gemeente, wat schittert hierin toch Gods voorzienigheid? De Heere gebruikt niet alleen een ster op de weg van de wijzen. Hij gebruikt niet alleen maar die oude profetieën van Daniel en Biliam, maar hij gebruikt ook dat paranoïde karakter van Herodes. En hij gebruikt ook de koude, verharde harten van die zelf ingenomen theologen. Zo machtig is God, zo soeverein is Hij. Hij wil dat die wijzen komen bij zijn zoon, om zijn zoon te aanbidden. En Hij zorgt er zelf voor dat ze er komen. En alles werkt mee ten goede. Voor degene die God liefhebben en hem willen aanbidden. En hij bevestigt uiteindelijk hun weg opnieuw door de ster weer te laten verschijnen. En opnieuw lees je dan in vers 9. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden ging hun voor. Hoe moet je dat opvatten? Een ster gaat toch niet voor je uit? Die staat toch ergens heel ver weg aan de hemel? Ja, ik denk misschien was het een engel. Misschien was het net zoiets als vroeger bij Mozes dat er een vuurkolom was in de woestijn die hem voorging. Maar het maakt ook niet uit. In ieder geval herkenden ze het. Ze herkenden het als datgene wat ze in het oosten ook al zagen. En ze zagen achter die ster Gods leiding opnieuw. En dat hadden ze nodig, want de vreemde dingen die ze in Jeruzalem meegemaakt hadden, die vroegen om een bevestiging. En de Heere die bevestigt hun weg door de profetie van Micha en door de ster die opnieuw verschijnt. Dat brengt ons bij de derde laatste gedachte, het voorbeeld van de wijzen, hun aanbidding. We hadden het al even over die aanbidding in het eerste punt. Dat de wijzen komen om wat te geven, om wat aan te bieden. Maar vers 11 leert ons nog meer over die aanbidding. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. En zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken. Goud en wierook en mirre. Hoe wordt die aanbidding van hun zichtbaar? Aanbidding, dat iets aanbieden, dat wordt op twee manieren zichtbaar. Allereerst in hun lichaamshouding. Er staat, zij vielen neer. Andere vertalingen zeggen, zij knielen neer. Dus hun lichaamshouding laat iets zien van aanbidding. En ten tweede is het in wat zij geven. Zij openen hun schatkisten. Nou, eerst dat eerste, hun lichaamshouding. Ik dacht bij de voorbereiding, wie heeft dat bedacht dat er in een kerk banken en stoelen moeten staan? Ergens in de kerkgeschiedenis heeft iemand dat bedacht. Want in de vroege kerk had je dat niet. Stoelen en banken zijn natuurlijk wel fijn, daar zit u lekker op. Dan kom je die anderhalf uur wel mee door. Maar ze kunnen toch in hele letterlijke zin je aanbidding in de weg staan. Hoe vaak zingen we niet psalmen over aanbidden, over knielen, over buigen, over onze handen naar omhoog heffen. Maar zien we daar in de praktijk niks van terug? Gaat het er mij niet om dat we straks na de kerstvakantie die stoelen en banken te koop zetten? Maar het gaat mij erom dat mensen die God aanbidden, mensen zijn die knielen. Mensen zijn die buigen. Die zelfs plat op de grond liggen. Hun lichaamshouding weerspiegelt wat er in hun hart is. En als je knielt, als je buigt, als je op de grond gaat liggen, maak je jezelf klein, jongens en meisjes. Om God te aanbidden, moet je bereid zijn om jezelf heel klein te maken. Zodat anderen jou letterlijk niet meer zien, zodat je daar niemand mee in de weg staat om God te zien. En als je samen op de knieën gaat, dan gebeurt er iets in je houding naar de Here, maar ook in je houding naar elkaar toe. Meent u, knielt u nog voor de Here? Ik bedacht mezelf tijdens de voorbereiding, ik doe dat dus veel te weinig. Knielen en buigen. Ja, maar het gaat erom wat er in je hart is? Natuurlijk. Die uiterlijkheden, dat moet geen regel, geen wet worden. Maar als je het niet doet, zegt het wel iets. De Heere is het waard dat ik na 5 minuten bidden mijn knieën begin te voelen. Het is goed dat kinderen zien dat papa en mama zich samen klein maken voor de Heere. En samen knielen voor de Heere kan alleen maar als je daarvoor geen ruzie had. Wij hebben die lichaamshouding nodig. De wijze, die geleerde, belangrijke mannen vonden zichzelf niet te belangrijk om neer te knielen bij de Heer Jezus. En je ziet het bij hen ook terug. Dus niet alleen in hun lichaamshouding, maar ook in wat ze geven. En ook daarin zijn ze een voorbeeld voor ons. Aanbidding zie je terug in wat je aanbiedt. Zij openen en dan staat er hun schatkisten. En de uitleggers die geven dan een symbolische betekenis van die geschenken. Goud, dat is een geschenk wat past bij een koning. En wierook, dat wordt gebruikt vooral in de priesterdienst, in de tempel. Dat reukwerk wat voor het aangezicht van de Heere gebracht wordt, dat is als wierook. Het erkent de Heer Jezus als God. En mirre wordt gebruikt bij het balsemen van lichamen na het overlijden. Dat zou dan al uitzien op de begrafenis van de Heer Jezus. Op zijn plaatsvervangend lijden en sterven. Dat zijn natuurlijk hele mooie gedachten. En het zou heel goed kunnen dat Matthäus dat in gedachten heeft bij het beschrijven van die geschenken. Dan zijn die geschenken een verklaring van de aanbidding van de wijze. En tegelijkertijd vraag je je af, zouden die wijzen zelf echt gezien hebben wat Matthäus erin zag? Ja, ze erkennen hem als koning met dat goud, dat zou zeker kunnen. Waar is de koning van de Joden? We willen hem aanbidden. En ze aanbidden hem, aanbidden is ook iets van je hem, in hem je meerdere, in hem je God erkennen. Ook dat past bij de houding van de wijzen. Ze hebben gemerkt, deze koning is niet zomaar een koning, het is een goddelijke koning. Want welke andere koning is het overkomen dat de hemellichamen over hem vertellen? Dat er een ster opgaat? Maar die mirren dan? Zouden ze iets hebben vermoed van de dood die dit kindje zou gaan sterven voor zondaren? Ik denk dat we de wijzen dan iets te hoog inschatten. Maar wij die erachter staan, mogen het er zeker in zien. En als we dat erin zien, dat die mirre wijst op wat er later in zijn leven met hem gaat gebeuren, dan is er toch alleen maar meer reden voor aanbidding. Dit kind in de kribbe is geboren om koning te zijn onder de mensen. Om als God vereerd te worden door de mensen. Maar ook om te sterven als verzoening voor de mensen. En daarom is hij al onze aanbidding waard. Dat is aanbidding. Dat is waar de Heere ons toe oproept. Dat is wat Gods bedoeling is met het zenden van zijn Zoon. Hij is gekomen, heeft zichzelf aan ons gegeven, heeft zichzelf vernederd in de kribbe door mens te worden. Hij is nog dieper afgedaald dan de kribbe van Bethlehem. Aan het begin van zijn leven lag hij in een geleende voerbak. In een plaats die nooit voor hem bedoeld was. En aan het eind van zijn leven ligt hij in een geleend graf. Het graf wat van oorsprong niet voor hem bedoeld was. Maar hij kwam op die plaatsen. In die voerbakken in dat graf. Voor ons. Hij nam de plaats in die voor ons bedoeld is. O, dat wij toch komen om hem te aanbidden. Heere, ik kom en ik open mijn schatkisten voor u. U die alles voor mij gegeven heeft. U bent het waard dat ik alles aan u geef. Mijn geld is van u, mijn kapitaal is van u, mijn leven is van u. Ik kniel neer. En ik geef alles aan u wat ik te geven heb. Ja, ik geef mijzelf aan u. Laat mijn leven een leven van aanbidding zijn. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, uw naam zij alle dank en lof en eer. Uw naam moet aanbeden en u moet geheiligd worden. U bent het waard dat we zeggen, kom, laten wij aanbidden. Laat dat de reden zijn waarvoor we niet alleen met kerst, maar alle momenten tot u naderen. Laat dat de reden zijn waarvoor we naar de kerk komen om u te aanbidden. Laat dat de reden zijn waar we voor bij elkaar komen als we het kerstfeest vieren. Laat dat de reden zijn waarvoor we tot u komen als we na het eten de Bijbel openen. Laat dat de reden zijn waarmee we de morgen beginnen. En de avond de dag afsluiten. Om te komen en te knielen. Om de Heere Jezus te aanbidden. Heere, wat zijn aanbidders gezegende mensen. Dat hebben we gezien bij de wijzen. Mensen die met die hartsgesteldheid komen. Die zichzelf voor u vernederen. Die worden door u verhoogd. Want deze wijzen. Die mannen. Van naam waarvan wij de naam niet meer kennen. Deze wijzen gaan de geschiedenis door. En de geschiedenis mee als mensen die de godsdienst voorbij gaan. Omdat zij begrepen hebben. Wat al die theologen daar in Jeruzalem niet begrepen. Dat kennis tot aanbidding moet leiden. Heren, wij aanbidden u voor het wonder van het kerstfeest. En wij geven ons leven aan u. U die ons leven, die uw leven aan ons gaf. U bent het waard dat wij ons leven aan u teruggeven. Geef ons zo een heerlijk gezegend kerstfeest. In de wetenschap dat aanbidders pas echt zalige mensen zijn. Amen. We zingen tenslotte de lofzang van Zacharias, het vijfde vers. De lofzang van Zacharias, vers 5. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.